Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Volgens mij zien we toch een klassieke implosie van een spelersgroep met allerlei dingen die nu stilletjes aan naar buiten komen. Hè? And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. Dit is podcast nummer 8 van Hartgras. Aanwezig Ivo Victoria, Edwin Winkels namens België en Spanje. Laten we de kwaliteit wat opschuiven en beginnen met België en Marokko. Nee, het was geen grapje hoor. Dat was echt gemeend als voetballiefhebber.
Sure, tuurlijk, ja. Yeah.
Eerste vraag aan jou. Hoe heette die een beetje dikkige man in de studio van de VRT? Van de Belgische, van Sportza?
Ik denk dat je Frank Boeks bedoelt, een outkeeper.
Is hij een outkeeper?
Ja.
Oké, okay, die bedoel ik dan. Ja. Ja. Hoe is het mogelijk dat in die studio niemand zegt dat Courtois gewoon 2 keer een beslissende fout maakt? 1 keer werd gered door de scheids en de 2e keer gewoon die bal niet ziet komen.
Vandaag stond er een stuk in de Morgen van Hans van de Wegen, een nogal scherpe sportjournalist. Hakt er graag in. Ja. En hij zei precies hetzelfde in zijn column. Onbegrijpelijk dat niemand aan tafel daar dat durft te zeggen. Ja. En hij zei over Frank Boeks, die hoopt waarschijnlijk om keeperstrainer te worden bij de Rode Duivels. Dus niemand durft daar Courtois af te vallen. Maar het was natuurlijk een flater, 2 keer.
Maar zelfs Imke, mijn favoriete Belgische analist, die zei dat niet. Die liet het lekker in het midden. Die zei trouwens helemaal niks. Die dacht, laat zij die kastanje maar uit de
Ik kan me inbeelden dat aan tafel daar men meer weet over wat er momenteel aan de gang is binnen de spelersgroep. En dat men de mond niet durft open te trekken. Want volgens mij zien we toch een klassieke implosie van een spelersgroep met allerlei dingen die nu stilletjes aan naar buiten komen. Hè.
Ja.
De opstelling werd gelekt.
Ja.
Iets wat typisch is voor een situatie waarin het niet lekker zit. Er was natuurlijk al het akkefietje met De Bruyne en Alderweireld in de eerste wedstrijd.
Schelden aan de zijlijn tegen elkaar.
Precies. Nu zag je Lukaku in de 75e minuut, die was aan het opwarmen. En die ging De Bruyne, die een inworp had, die ging De Bruyne coachen.
Ja, niet te geloven.
En je zag De Bruyne ook tegen hem zeggen van, joh, maar het is zinloos wat je zegt.
Ik speel bij City, ja, waar jij, ja.
En dan Vertonghen, die na de wedstrijd ging zeggen van, ja, we creëerden geen kansen. Daar zullen we waarschijnlijk ook te oud voor zijn.
Ja, ja, heel cynisch. Ja.
Dus allemaal van dat soort dingen. En er stond een geweldige foto op de website van het laatste nieuws vanochtend. De speech van Lukaku voor de wedstrijd. De spelersgroep staat schouder aan schouder in een kring. Allemaal met de armen over elkaar naar voren gebogen. En Lukaku speecht en 1 speler staat stijf rechtop met zijn armen langs zijn lijf. En dat is Kevin De Bruyne. Het ziet er fantastisch uit, maar het zegt natuurlijk alles. Hij raakt geïsoleerd.
En zijn, dat ook, ook de reden, denk ik, dat iedereen vergevingsgezind is met Courtois? Hij maakt bijna nooit fouten.
Dat
is heel zeldzaam. Hij is hier niet verantwoordelijk voor. Hij is misschien toch nog altijd de beste van het hele team.
Courtois heeft natuurlijk heel veel krediet. Hij maakt een fout, maar
2.
Hij maakt 2 fouten. Maar goed, hij heeft ons ook gered in die eerste wedstrijd. Dus hij kan natuurlijk wel op wat krediet rekenen.
Ja, maar hij zal het toch niet expres doen? Het is toch
natuurlijk niet.
Maar het is toch ook niet het gevolg van de sfeer? Hij maakt gewoon fouten, dacht ik.
Het is ook maar gewoon een mens, denk ik.
Ja. Maar ze pakken wel daar bij de Vlaamse televisie De Bruyne aan.
Ja. En ik vind dat ook niet helemaal eerlijk.
Is toch ongelofelijk? Het is je beste speler.
Ja. Maar hij verloor dus gisteren 27 keer de bal.
Ja. Er is niemand bij hem in de buurt die hem kan oppikken, die bal.
Hij wordt in de steek gelaten en niet zozeer alleen door zijn medespelers, maar hij wordt eigenlijk in de steek gelaten door Martinez. Ja. Die voor de Bruyne drie aanvallers zet. Waarvan er eentje maar half op het veld staat. Een halve Eden Hazard staat er. Een spits die geen bal kan bijhouden. En wat staat er dan nog? Pardon? Thorgan Hazard, ja, die een redelijke wedstrijd speelde. Maar dus geen bewegende spelers. Geen spelers die de actie maken, de vooractie maken, de loopactie maken. Dus hij kan nergens die bal kwijt. Raakt gefrustreerd. Dan is de Bruyne natuurlijk. Die wordt bloedchagrijnig. En dan krijg je volgens mij een dynamiek in de spelersgroep. Waar dat tegen hem gaat werken. Hè?
Gevolgd door die analisten dan?
Ja.
Dat van een schepje bovenop. Eden Hazard heb ik nooit begrepen. Die heeft al 6 jaar lang geen wedstrijd meer gevoetbald. Bijna niet.
3 jaar. En,
sinds hij naar Real Madrid is gegaan, is hij volledig verdwenen van alles. Maar wordt nog steeds bij de selectie niet geroepen. En niet alleen dat.
Aanvoerder.
Aanvoerder. Ja. Hij staat in de basis voor Trossard. Als je gaat nadenken over Leandro Trossard. Wat gebeurt er nu in het hoofd van Leandro Trossard?
Ja, die lelijke woorden denkt hij de hele dag.
En ben je dan gemotiveerd als je 20 minuten voor het moet invallen?
Terwijl hij bij Brighton geweldig speelt.
Fantastisch. Ja.
Dus derde wedstrijd revolutie.
Het is sowieso te laat, denk ik.
Ja.
België gaat er gewoon kansloos af tegen Kroatië. Als ik Kroatië gisteren zie spelen tegen Canada, verbaasde mij ook helemaal niet trouwens dat Canada kansloos verloor. Want ook tegen België gaf Canada heel veel ruimte weg. Defensief stelt het niet veel voor. En Kroatië maakte het af.
Ja, en Hazard, Eden Hazard, gisteren 1 goede actie.
Ja.
Maar legt hem niet af.
Ja, schiet
op goal vanuit een moeilijke hoek.
In situatie, kijk, Nederland heeft dit ook al wel eens meegemaakt. Hè? Met van die generaties die tijdens het toernooi uit elkaar vallen, tweespalt. Dan kan je
Frankrijk.
Frankrijk heeft het voorgehad.
2010.
Dan kan je in de laatste wedstrijd alles omgooien. Hè? Dat is 1 optie. Alles of niks spelen. Ik zou zelf dat doen. Ik zou Doku zetten. Ik zou Openda zetten. En ik zou Trossard zetten. Bewegende spelers met snelheid. Zodat de Bruyne opties heeft. Maar gaat dat?
Op zich had hij wel Onana die hem uit de wind kan houden natuurlijk. Hij heeft als aanvallende middenvelder wel een steengoeie verdedigende middenvelder naast.
Ja, maar die is nu geschorst.
Ja, die is nu geschorst. Maar ja. In dat opzicht heeft de coach hem wel geholpen. Alleen die aanvallers die bakten er helemaal niks van.
Dus in België denk ik een beetje net, werd weer gezegd, laatste kans voor deze generatie om echt wat te winnen. Maar die laatste kans was 4 jaar geleden. En
ik denk dat de laatste kans eigenlijk vorig jaar was. Maar toen werd de Bruyne van het veld geschopt door Paulinho.
Ja, op EK. Ja, natuurlijk.
Was eigenlijk de laatste kans, denk ik. En dan hadden ze eigenlijk meteen moeten beginnen doorselecteren. En dan was er nu misschien nog wel... Want kijk, er wordt natuurlijk ook veel te negatief gedaan nu over het Belgische elftal. Want je gaat mij niet wijsmaken dat met deze selectie dat daar geen goed elftal van te brouwen valt. Het zijn toch allemaal spelers die spelen bij Dortmund, bij Real Madrid, bij Atletico Madrid, in de Premier League. Er zit net zoveel kwaliteit in als bij Oranje, volgens mij.
Misschien een stomme vraag, maar zit Carrasco eigenlijk bij de selectie?
Die heeft gespeeld al, hè, tegen Canada.
Die is totaal niet opgevallen.
In de basis tegen Canada. Ja, hij heeft nu ook wit haar, dus misschien is dat een verwarring.
Maar die is dat is toch een goede buitenspeler?
Bakte er ook niet veel van tegen Canada. Maar
is in principe een goede. Allemaal de schuld van de Bruyne.
De magie van zo'n Bondscoach en Martinez kwam. En zorgde voor een revolutie. Het was heel vreemd natuurlijk om een vrij onbekende Catalaan als bondscoach te nemen. Maar met zijn ideeën, en dat paste precies bij die Belgische generatie, waanzinnige voetballers. En een man die ook het Guardiola-gedachtegoed, we moeten een beetje zo gaan voetballen. België ging dat doen. Maar ik weet niet hoeveel jaar er nu zit. Maar je kan misschien toch ook, nog altijd door taal natuurlijk. Ik denk dat hij nog altijd niet
Nederlands, ik hoorde hem Engels spreken gisteren. Dat was matig.
Ja, nou ja, het Frans, dat zal er wel lukken met Thierry Henry erbij en zo. Maar dat die... Die klik ook eens een beetje is uitgewerkt. Dat spelers, als een bondscoach te lang zit, dan geloof je het ook wel.
Als je Hazard blijft opstellen.
Ja. Dat verlies je geloofwaardigheid, ook in de spelersgroep volgens mij.
Ja.
Bovendien heeft Martinez altijd wel kritiek gekregen in de Belgische pers op het feit dat hij tactisch niet zoveel durft of kan. Mm-hmm. Dus België speelt altijd op dezelfde manier. En Martinez lijkt niet bij machten om met wissels of met positieveranderingen iets teweeg te brengen. Dat zien spelers ook volgens mij. Dus dat lijkt op. En daar komt de bond trouwens, de Belgische bond, niet zo slecht uit. Hè, want Martinez, zijn contract loopt af aan het eind van het jaar. En de zaakwaarnemer van Martinez, die was al voor het WK aan het zeuren dat er geen nieuw voorstel lag.
Oké, dus dat is gezien.
Dus die is klaar.
Ja, afgelopen.
En dat is misschien maar goed ook. Hij had eigenlijk na het EK meteen moeten beginnen doorselecteren. Dan had hij waarschijnlijk nog krediet gekregen. Dan had Onana bijvoorbeeld
al
6-7 Interlands gespeeld.
Ja. 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 Nou, je merkt het dit WK ook hoor, hoe jeugd belangrijk is. Ja. Het voetbal zoals
zo. Ja.
Ecuador is echt, we deden zo geringschattend over Ecuador. Dat wat vind ik het vierde land van Zuid-Amerika was, hè? Of is, in de kwalificatie. Na Brazilië, Argentinië, Uruguay. Dan ben je niet slecht. En die zijn gemiddeld nog geen 26 jaar. Net zoals Spanje trouwens.
Luciala bij Duitsland, Verenigde 19 Staten. Jaar.
Ja.
Chouameni.
Ja. Echt ongelooflijk. Ja.
Ik verval in herhaling.
Ja.
het oude mannen voetbal, dat is echt, zeker nu het zo fysiek is. En hebben ze nog mazzel, die oudjes, dat het geen 40 graden in de stadions is. Dus dat ze nog redelijk cool blijven, niet oververhit raken. Maar je merkt gewoon dit voetbal ook dat die jeugd energie, die kan nog zo'n hele wedstrijd doorgaan. Ja. En vooral ouderen zie je terugzakken naar rust.
Ja, en wat mij opvalt is dat zelfs Jan Vertonghen, een hele aardige, slimme jongen, is dus niet in staat om bij zichzelf de slijtage waar te nemen. Want die kan niet meer meekomen, dat is duidelijk.
Nee oké, maar als de bondscoach je opstelt, dan ga je dat niet nee zeggen?
Nee, je gaat niet zeggen, hij mengt zich in de, zeg maar, in de
discussie.
In de discussies en in de generatiestrijd in zijn team. Maar ja, Jan, je kan het niet meer, punt. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk voor al de wereld.
Ja, dat was niet eens de slechtste.
Nee, maar...
Want ik word natuurlijk ook in de problemen gebracht door het gebrek aan beweging voorin en door het feit dat de paaslijnen niet worden afgesneden. Dus de verdediging komt veel te gemakkelijk onder druk te staan.
Nee, en hij moest geforceerd voetballen, want in de eerste 20 minuten heeft hij denk ik misschien wel 10 paasjes op zijn naar Vertonghen gegeven. Want hij mag die lange bal niet meer spelen van De Bruyne.
Dat is ook iets ongelooflijk, terwijl er echt die baas tegen Canada van Alderweireld.
Ja, dat was
dat
de
is
goal.
De derde keer dat hij doet dit seizoen. De derde assist op die manier. Bij Antwerpen heeft hij het ook 2 keer gedaan. Waanzinnige ballen zijn er.
Ja. Ja, maar De Bruyne wil Guardiola tiki-taki.
Ja, ongelooflijk. Er was ook een moment trouwens over Vertonghen. Dat vond ik ook ongelooflijk. Dat was ook tegen Canada. Op een gegeven moment zie je Vertonghen licht op de grond. En er is eigenlijk niets gebeurd. Dus iedereen kijkt en de bal wordt buiten gespeeld. En hij bleef liggen. En toen kwam hij recht. Hij was gewoon even...
Moe.
Hij moest naar adem happen. Ja. Hij liet zich vallen puur om even 10 seconden te kunnen ademen.
Ja.
En even over. Jij als Vlaming, wat denk je? Want ja, jullie liggen er bijna uit. Ja. Duitsland lag er bijna uit. Dus dan kan je ook wel voorstellen hoe het daar gaat. En dat wij in Nederland dan, denk jij als Van Gaal en de spelers, jongens, journalisten, analytici, waar zeuren jullie over? Wij gaan door naar de volgende ronde, ook als het spel wat minder goed. Zijn wij gek hier in Nederland om lekker zo kritisch te zijn op Oranje? Of,
Ik denk dat Nederland geen enkele kans heeft om verder dan kwartfinale te komen. Van Gaal heeft natuurlijk gelijk in die zin van... Ja, natuurlijk, jullie zijn door. Hè. Qatar nu, dat wordt een makkie. En in de achtste finale, het is een cliché... Hè, maar dan begint het toernooi opnieuw. En uitkomen?
De tweede van de groep van Engeland.
Amerika,
dat,
hè?
Dat kan Engeland zelf zijn, Verenigde Staten. En dat leek vooraf makkelijk. Maar,
en Amerika is sowieso een enorm probleem.
Ja,
want die zijn
ook.
Kipfit.
Zo.
Ja. Daar gaan we weer met de hoge intensiteit. Maar die modewoord van dit WK.
Die kritiek heeft Van Gaal zelf ook uitgelokt een beetje door het steeds zeggen: wij gaan wereldkampioen worden.
Dat snap ik.
Ja,
niet
dus
zo
gaan
goed.
Wij nu Oranje beoordelen op zijn kans om wereldkampioen te worden. En dat.
Hij heeft het ondertussen ook zo vaak gezegd, ja, dat ik me kan inbeelden dat de spelersgroep dat ook beu wordt.
Daley Blind, heb je hem gezien gisteren?
Nee.
Nee, die zei van, ja, wij begrijpen natuurlijk ook wel dat heel moeilijk is. Maar we gaan natuurlijk wel, je gaat niet proberen om geen wereldkampioen te... Weet je wel, hele relativerende opmerkingen over deze ambitie.
Nee, maar als je dat de eerste keer zegt, dan is dat verfrissend. Ja. En dan zeggen ze in België ook van, kijk Van Gaal, die straalt iets uit, die durft het te zeggen. Ja. Maar als je het vervolgens 27 keer herhaalt, dan krijgt het iets zieligs en dan wordt het geforceerd. En dan gelooft niemand het meer. Hij had het gewoon één keer heel duidelijk moeten neerzetten. En voor de rest al die geintjes achterwege laten met journalisten knuffelen en dat soort flauwekul.
Nou ja, ze blijven er natuurlijk... Zelfs al zegt hij het maar één keer, dan blijven bepaalde provocerende vragenstellers natuurlijk daarnaar vragen.
Ja.
Dus dan wordt hij weer gedwongen om het te zeggen. Ja. Nou ja, we hebben wel ook nog Marokko natuurlijk gezien.
Ja.
En dat viel niet tegen.
Nee.
Amrabat speelde echt een formidabele wedstrijd. Hoe is het mogelijk dat hij totaal mislukt bij Feyenoord? Dat begrijp ik dan niet. En hetzelfde geldt voor Ziyech natuurlijk.
Als je ziet de speler die de vrije trap binnenschiet.
Sabiri heet
ja. Die speelt bij Sampdoria. Die staat laatste in de Serie A. Dus dat is ook wat ik bedoel als ik zeg... Je maakt mij niet wijs dat er van de Belgische elftal niks te maken valt. Dat zijn allemaal spelers bij Marokko. Die spelen eigenlijk bij mindere elftallen. Ja. En Ziyech zit op de bank.
Ja.
En die hebben toch een betere ploeg.
Ja, dat zeiden jullie van de week ook van Ecuador. Van ja, je kijkt naar waar ze spelen. Je denkt, oké, dat is niet veel. Maar het gaat om de eenheid. Of een passie dat je werkelijk... terugkomt bij een selectie samen en dat je met die passie voor jouw land gaat strijden. Dat dacht ik zelfs een beetje van Oranje. Nou ja, de grote basis zijn Ajaxide. Je denkt, oké, even weg thuis uit Amsterdam. Al dat gezeik elke week, hè, de laatste wedstrijden bij Oranje, lekker fris. We gaan ervoor. Nou, dan zie je Bergwijn voetballen, zelfs Berghuis. Denk je, jullie hebben dat een beetje toch, die sfeer van Ajax heb je hier mee naartoe genomen. In plaats van in Qatar alles, de zorgen thuis te vergeten.
Weinig drive, hè? Ja. Ja, bij België niet, bij Oranje niet. Nee. Er zijn nog ploegen.
Nou, dat door mindere, theoretisch mindere ploegen als Marokko, als Ecuador. Zie je als je een beetje die drive, die passie extra hebt, gewoon hardlopen. Lopen is een beetje.
Spreek je voor elkaar. Ja.
Je hoeft niet altijd nauwkeurig te pasen.
Misschien ook wel omdat in die ploegen minder ego's zitten. En ze veel meer bereid zijn om voor elkaar te werken. En in bij België of bij Nederland zou je eigenlijk zeggen... werk voor de Bruinen, werk voor Frenkie de Jong. Loop het vuur uit je sloffen voor de beste spelers. Maar dat gebeurt eigenlijk
Ik denk dit Oranje qua ego's eigenlijk een van de meest...
Bescheiden
ploegen uit onze historie is. Ja. Zelfs de aanvoerder heeft niet zo'n groot ego. Memphis toch ook niet. Ja, en die komt van de blessure. Dus dat valt wel mee. En de beste speler, Frenkie, nou ja, die heeft zo'n beetje
ego. Te weinig ego.
Ja, overigens schreef Pieter Zwart dat Nederland qua hardlopen, qua afstanden... beter was dan Ecuador, maar ook qua gelopen sprints beter was dan Ecuador.
Dus dan sta je dus verkeerd.
Ze liepen er steeds achteraan.
Dat bewijst de waarde van statistieken.
Ja, nou nee, op zich ben ik niet tegen statistieken, maar dit is een statistiek die niet zoveel zegt.
Nee.
Want het was met het blote oog waarneembaar dat Ecuador gewoon feller was, meer op de bal zat.
Maar goed, Eden Hazard liep in zijn eerste wedstrijd op 60 minuten tijd... meer kilometers dan Messi in zijn hele wedstrijd.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen in zijn hele leven. Ja.
Dus ja,
dat is niet moeilijk. Messi heeft
relatief.
Messi heeft in de wedstrijd tegen Bayern München of tegen Duitsland wel eens minder gelopen dan Neuer. Dus,
Ja. Maar goed, hij maakt hem heel goed af, hè, die Abu Ghlal. Ook een bankzitter bij AZ.
Ja.
En,
precies,
nu,
ja.
En nu in de basis bij Toulouse. Maar Toulouse is natuurlijk wel een opkomende ploeg. Dus dat is niet echt tweede garnituur in Frankrijk, maar geen topclub.
Nee.
En hij schoot hem wel in als een topspeler.
Absoluut. Ja,
ja, een van, ik las vandaag dat zijn moeder is atleet of zo. Dat zijn allemaal hardlopers in de familie. Zijn vader ook. En dat hij was geblesseerd geraakt vlak voor het WK.
Ja, lichte spierblessure.
Ja, een hamstring. En toch meegenomen. Ja, en als je dan zo invalt en dat feest veroorzaakt, is ongelooflijk.
Ja, en Ziyech die breekt, ik bedoel, het stond al 1-0. Oh, maar zagen jullie wat hij deed bij die vrije trap van Sabiri? Hij stond erbij, hij boog zich over de bal, hij stak zijn armen omhoog. Zo van tweede paal, jongens, of zoiets. Ik weet niet wat de code is bij Marokko. En intussen schiet Sabiri met zijn rechter in de korte hoek. Dat was echt zo goed gedaan van Ziyech.
Het
was heel erg leuk. En,
leuk.
Ja, leuk.
Ook weer niet gaan overdrijven.
Maar dan gaan we nu het hebben over het mooie voetbal. dat was zowel zichtbaar bij Spanje als bij Duitsland. Want het was waarschijnlijk wel de beste wedstrijd.
Zeker qua voetbal.
Ja.
Ja. Maar kansen van Spanje vond ik dat ook tegenvallen. Toch veel te weinig op doel geschoten. Maar het puur durven voetballen. Ik moest terug op weg hier naartoe. In de trein luister ik jullie podcast van zaterdag, denk ik. Na de wedstrijd van Oranje. Met Tomese, Frans en Piet van Os, geloof ik.
Ja.
En dat ging veel over vrijheid.
Ja.
Dat je veel ploegen ziet met vrijheid spelen. En ook pas Spanje zie je de totale vrijheid binnen eigenlijk hele strikte regels van Luis Enrique. Van altijd moet er iemand, als je goed kijkt, ze spelen de bal af, lopen dan gelijk weer terug.
Ja,
enorm veel beweging.
Je zag hoe Oranje stil stond vrijdag. Je speelt de bal af en daarna doe je niks meer. Die Spanjaarden spelen de bal en gelijk bewegen ze weer. Ze doen altijd die drie hoekjes. Beschikbaar zijn zodat je het medespeler nooit meer dan drie keer maximum de bal hoeft te raken. En dat neemt natuurlijk, die snelheid geeft ook veel nauwkeurigheid of onnauwkeurigheid heeft dat in zich. Dus de tegenstander krijgt de kansen door. Je verliest de bal wel eens.
Ja.
Maar het geeft zo. Ja, zij leggen hun spel op. En wie dan ook. Ik vond iedereen een beetje schampen door. Ja, Costa Rica zo slecht. Spanje moet ze echt getest worden. Nou, dan zie je tegen Duitsland na een half uur 70% balbezit voor Spanje, 20% voor Duitsland.
Maar ik ben het niet zo ontzettend vaak met Van der Vaart eens. Maar gisteren zei hij, en dat vond ik een leuke opmerking, als ze zonder doelen spelen, hebben die Spanjaarden dat niet in de gaten. Dat is op zich wel, ja. Want een jongen als Pedri, die komt nooit in de 16.
Hij scoort redelijk veel, hoor. Hij heeft van buiten de 16 een waanzinnig schot. Dus hij probeert het nog wel eens. Maar lang niet genoeg natuurlijk.
Ik had ook genoteerd inderdaad. Duitsland had aan het eind van de wedstrijd 35% balbezit. Maar had 11 keer op doel geschoten. En Spanje slechts 7 keer.
Ja.
En Duitsland had 4 schoten op doel. Dus binnen de palen. En 3 voor Spanje.
Maar ik vergeleek Pedri gedurende de wedstrijd af en toe met Musiala. Dat is behalve de grootste artiest wat mij betreft, zo'n beetje die er in het WK rondloopt. Maar is ook een hele doelgerichte speler. Die gaat altijd naar voren. En dat is een groot verschil met Pedri. Die zoekt om zich heen naar een vrijlopende speler. Speelt hem ook wel naar voren, maar als hij een grotere kans ziet om hem breed te tikken, doet hij het ook.
Ja, maar dat spel ook, omdat ze met een valse negen spelen, Marco Asensio, die geen centrumspits is, die ze ook voortdurend bewegen. En voorin zie je Olmo en Ferran Torres ook, links, rechts. Ook allemaal uit zichzelf, hè? Ook al is het opgelegd van, maar je ziet ze allemaal voortdurend zelf beslissingen nemen. Dus het werkelijke aanspeelpunt, zodat er ineens was toen Morata erin kwam en hij die 1-0 maakt. Luis Enrique niet voor niks, heeft hij ook vrij vroeg gewisseld. Alle trainers wachten meestal tot een uur, maar kort na rust bracht hij Morata al in. Dat ontbrak er bij Spanje aan, van dat aanspeelpunt waarop Pedri kan pasen, waarop Gavi die paas kan geven. Het gaat automatisch gaat altijd naar buiten toe. Omdat daar Olmo en Jordi Alba opkomen, et cetera. Dat is hun spel. Maar als ze de vrijheid krijgen, dan is Pedri wel vaak, zoals Messi vaak doet, vanaf de andere kant, richting strafschopgebied en dan uithalen. En dan vliegt hij wel eens in. Maar ja, Duitsland is ook niet de minste tegenstander. Nee. Normaal gesproken.
Nee, maar er wordt altijd inderdaad wel denigrerend over Süle gedaan. En dat vind ik onterecht. Wat zegt Pelle?
Pelle zegt nog 5 minuten, volgens mij.
Wat gaat dat snel?
Zo.
Ongelooflijk.
We moeten de koning van de dag nog eens even...
Oei.
Zeg jij het maar.
Die ene dribbel van Musiala, waarin hij 3 Spanjaarden losschudt. En dan, ja, ik vond het fantastisch. En zo'n gast van 19, lekker pingelen. Ja, hopen dat hij nooit in een tactisch keurslijf wordt gedwongen.
Maar hij had de vrijheid. En het is heel goed met zo'n speler. Ja, en ik ook. Ik dacht ook Musiala vanwege die aanname van een uittrap van Neuer aan de zijlijn. Ongelooflijk goed aangenomen.
Ja.
En doorgespeeld.
Heerlijk gespeeld.
Ik voel Kroek dan. Ga voor de
man die Musiala de bal afpikt.
Ja. Maar ja, wel dat doelgericht. Hij schiet hem er wel in.
Ja, hij schoot hem er wel keihard in. Zo.
Ik was het wel met hem eens dat hij de bal afpikte. Want hij had kennelijk het vertrouwen om hem erin te jassen.
Ja, en hij kwam net iets beter uit. Ja. Dus ja, dan ga je niet, doe je niet een stapje opzij. Maar...
En dat doelpunt is waarschijnlijk de kwalificatie voor Duitsland. Want tegen Costa Rica zullen ze wel winnen.
Ja. Maar dan ben ik toch bang dat het Musiala is geworden, Edwin.
Ja, nee, natuurlijk. We gaan voor het voetbal. Hè. Dus, dit is, maar we kennen hem niet. Dat is zo eentje. Ja, als je Werder Bremen. Ik zie nooit Werder Bremen.
Nee.
Dus dan eentje. Dit is zijn derde Interland op zijn 28ste. Ja, dan lees
over die Voelkroet. Ja.
Ja, die Voelkroet. Ja. Dus die ken je. En dan staat er eentje zo eens op. Die dan zo belangrijk... En daarna zien we waarschijnlijk nooit meer. maar hoewel... Müller mag ook wel eens verdwijnen daar in die dom. Dat is afgelopen.
Maar er kwam ook niet veel uit bij Müller.
Nee, daarom. Maar nee, we gaan voor het talent en het mooie voetbal. En dat is het jongen... Eigenlijk binnen een vrij grijs Duitsland, dan val je extra op.
Nou, ik vond Goretzka ook echt goed spelen.
Ja, ik vond, en Gnabry vind ik ook een geweldige speler. Ik vond Duitsland niet zo grijs, maar ja.
Maar ik kende die hele spits niet. Jij?
Nooit? Nee.
Nee.
Ik zei, nou ja, nu zie je dan berichten binnenkomen. Dan zijn Wikipedia-pagina wordt overspoeld. Mensen zoeken. Hij heet Luke of zo. Of Luke, omdat er een schaartje tussen zijn voortanden zit. Ja. En ik weet niet of het klopt. Maar er schijnt dus op die pagina te staan dat hij ooit in het ziekenhuis moest. Omdat er een voortand van de tegenstander in zijn voorhoofd was blijven steken. Daar een kopduel of zo. Dus, maar dat heb ik nog niet kunnen checken. Dus wie weet.
Niet kapot checken. Dat
nee, 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 toch? Nee, nee. Niet checken.
Die
dit is
we.
Het.
Die later
er zat
zo.
Een tand in zijn schedel. Ja.
Zo zullen wij als ik het goed gelezen heb. Ja. Maar ja, kijk, als Duitsland doorgaat, dan valt het misschien nog wel mee met de slachting onder grote landen. Na de eerste wedstrijd dachten we Argentinië eruit, Duitsland eruit. Nou, België, een redelijk grote kans. Dat zijn toch allemaal landen van dat toplijstje. Dat je denkt van, poep.
Nee, maar je ziet ook dat een aantal van die kleine landen die dan met zogenaamde hoge intensiteit voetballen, hè, zoals Saudi-Arabië of Canada, dat die ook gewoon keihard verliezen af en toe. Want ja, dat kost ook heel veel kracht. Ze werken slecht af. En ze geven nogal makkelijk een kans weg.
Maar dat is significant, hè? Door het harde lopen.
Ik denk dat wel, minder fris voor het doel.
Ja, en ook geen eindpaas. Dus ze komen wel in de 16, maar...
Als je dan na de wedstrijd denk je ook... Naar Canada dacht ik ook van... We zijn overspoeld. Maar wacht even, hoeveel saves heeft Courtois eigenlijk moeten doen?
Ja.
3, inclusief de penalty. Dus daar zit iets... ze overlopen zichzelf en dan... Gaat het mis in de eindfase.
Ja, en toch ook een beetje... Ik zag dat bij Oranje na het eerste doelpunt tegen Ecuador... Het jezelf beter vinden dan de anderen.
Ja, zichtbaar.
Maar dat hebben al die ploegen. Tuurlijk zijn ze op papier ook beter. Maar het gewoon even eenvoudig worden. Nou, Ecuador is een mindere ploeg dan Senegal of zo. Nou, dat moet je altijd allemaal maar even zien. En het is van, oké, we hebben gescoord. Nou, gaan we even achterover hangen. Dat tweede doelpunt, dat komt er wel eens.
Met controlevoetbal kom je er niet, nee. Dit WK. Nee.
Argentinië begon ook met een voorsprong tegen Saoedi-Arabië. Nou, dan boem, dan gaan ze toch worden ze verrast. Japan, hetzelfde tegen daar. Je denkt dat je er bent, dat ben je nu dus niet meer tegen opleving van zo'n...
dat is wel fijn.
Van zo'n landje. Dus wij zeggen nu, we hebben het ook weer gezegd, Qatar wordt een makkie. Wil even zien. Misschien gaat thuisland... Thuisland wil niet het eerste thuisland zijn dat geen enkele punt haalt in de groep.
Ja, ik hoop wel dat Nederland Qatar zal vernederen, want dat verdient dat land. Dus ik hoop echt wel dat jullie daar verantwoordelijkheid nemen.
Ja, nou leg je 7-0. Het lot van de hele Arabische wereld op onze schouders.
Ja, nou, mag ook wel eens een keer.
Brazilië-Zwitserland is straks wedstrijd van de dag. Daar gaan we een voorspelling aan wagen. Edwin, wat denk jij van deze...
Nou, ook zo'n verraderlijke wedstrijd. Ja, Brazilië door iedereen als de favoriet wordt beschouwd. En Zwitserland heeft echt heel veel verrassende resultaten geboekt de laatste jaren.
Ja. Zij hebben Frankrijk toen uitgeschakeld, ja. Toen op het EK.
Ik weet niet of voor Brazilië voor of een nadeel is om zonder Neymar te spelen. Want ja, er zijn zo belachelijk veel goede spelers. Maar aan de ene kant, al die goede spelers maken geen team. Maar Brazilië is ook wel echt zo'n land dat ze allemaal samen gaan en voor dat land spelen. De mooiste beelden die zie je bij ons hier in Europa niet, was toen de selectie van Brazilië bekend werd gemaakt. Ja. Bij iedereen thuis was er een camera of iedereen nam dat op. Dat zat met hele families om zich heen. En elke speler die gekozen werd, dat was een gigafeest in het huis. Sommigen wisten al natuurlijk, maar er waren een heleboel van. Nou, die beleving van ik ga naar het WK toe voor Brazilië.
Dat heb ik geen enkele Belg zien doen.
Dus,
ik heb geen beelden gezien van de Brana die op zijn knieën voor de televisietoestel zitten jagen.
En ik weet niet in hoeverre het scheelt. Voor dat ze in Zuid-Amerika begint het nu winter of zomer te worden en zo. Hè? Maar eigenlijk is daar het seizoen afgelopen. Zij spelen al heel lang. Geen idee. Zouden we eens moeten uitzoeken of dat ook effect heeft. Normaal moeten zij zich aanpassen aan onze zomer. De zomer in de wereld om dan een WK groot toernooi te spelen. Klopt. En nu is het omgekeerd. Hoewel Brazilië het hele land het overal warm kan blijven. Maar zoals de Argentijnen. Ja, daar wordt zo. Zij zitten precies in een omgekeerde fase als wij qua competitie en zo.
Pelle dus, wordt wanhopig.
Dus hoe wordt het?
Oh, dat moeten we doen. Sorry, Pelle. jij vroeg alleen maar om een uitslag. Ja. Ja, ik was podcast van een uur gewend.
Pelle, die zwaait al. Die doet allerlei vormen van gebarentaal.
Ik hoorde gekke geluiden achter me. Ja. Wat is er aan de hand?
Nou, Pelle kan knippen, hè?
Wat is 1-1. 1-1. 1-1? Zeg 1-1. Je dat echt?
Ik zeg 1-1. Ik heb toch nooit goed.
Ivo.
Oh, 2-1 voor Brazilië.
Ik zeg 3-1. Nou, dan was het dit voor vanmorgen. Brazilië, Zwitserland. Wat hebben we nog meer? Portugal tegen, ook een leuke wedstrijd. Tegen wie spelen die?
Uruguay.
Tegen Uruguay, precies. Daar verheug ik me ook wel op.
Zeker. Dat zou ook weer schopper kunnen worden.
Ja, maar die schoppartij tussen Mexico en Argentinië was niet onaardig om naar te kijken.
Ja. Zeker niet.
Nee. Nou ja, het idee Luis Suarez, Cristiano Ronaldo, ook flink in de 30, allebei is het nu echt afgelopen. Zijn ze inderdaad met pensioen zoals jij.
Pelle gaat nu huilen. Ik zie
tot
de tranen in zijn ogen staan.
Tot zover.
Ik ga de trein halen.
Okay. Aflevering 8 van de WK podcast van Hartgras. Yes, there used to be a ballpark. De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. 2 nummers voor €17,50. Neem een jaarabonnement op Hartgras. Dat kost slechts €41,50 voor 6 nummers. En je kan ook nog eens een keer een digitaal abonnement nemen voor €25 per jaar. Het hele gezin kan mee profiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op 1 knop en je bent abonnee.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.